Is. En dan betekent dat dat we mogen beginnen. Het is een wat bijzondere setting vanavond. Geen commissie aanzet, maar een informele raadsbijeenkomst waarin we een toelichting krijgen op de jaarrekening 2017. De bedoeling is van vandaag om een technische vragen en technische toelichting te krijgen op het geheel. Er zit hier achter mij wel een dame die in een ander bestaan wethouder van Financiën is, maar nu eigenlijk niet functioneel aanwezig is. Dus geen politieke discussies vanavond, alleen maar informatieve vragen, technische vragen. De toelichting dadelijk zal door Jan Post en Theo van Gastel gegeven gaan worden, medewerkers van afdeling Financiën. En Lisette zit erbij voor eventueel nog verdere technische vragen te kunnen beantwoorden. Ik denk dat het goed is dat we met de presentaties beginnen. Even de vraag nog aan jullie. Willen jullie tussendoor eventueel met vragen bestookt worden of liever na de presentatie?
Ja, het is een hele korte presentatie.
Dus het moet heel snel zijn.
Dus het moet wel heel snel zijn.
Mag voor mij tussendoor.
Ja, tussendoor, oké. Okay. Prima, dan is het denk ik het beste dat we maar met de presentatie beginnen. Hè?
Dat is goed. Dankjewel, goedenavond allemaal. Aan ons is gevraagd om de jaarrekening toe te lichten. Theo en ik maken dit soort documenten. Het zijn documenten uit de planning- en controlecyclus. Dus als financieel beleidsmedewerker zijn wij de karttrekker om te komen tot een dergelijk document. En we snappen best dat het voor normale mensen heel lastig is om die documenten te lezen. En vervolgens zijn we dan op zoek, hoe kunnen we jullie het beste meenemen in zo'n document? Hè? Normale mensen toch?
Ja. Ja. Ja, maar de vertaling daarvan kan zijn dat jullie dus niet normaal zijn.
Nou ja. Vakidioten misschien. Ja. Hè? Ja. Ik wilde beginnen met mezelf voor te stellen en Theo voor te stellen, maar dat heeft de voorzitter prima gedaan, denk ik, dus we kunnen snel beginnen. 2017 begon voor ons met de kadernota. En de kadernota die maakten wij in juli 2016. En deze jaarrekening wordt aangeboden en vastgesteld in de raadsvergadering van juli 2018. Dus een jaar, een planning- en controlejaar, duurt bij ons 2 jaar. En eigenlijk kun je daar nog een maand of 2 bij optellen dat die documenten ambtelijk voorbereid worden. Dus is het jaar eigenlijk nog een klein beetje langer. Met de jaarrekening 2017 sluiten we dus ook de planning- en controlecyclus 2017 af. Hij begon met de kadernota, toen kwam de begroting, daarna de tussenrapportages. En nu uiteindelijk de eindverantwoording van 2017 is de jaarrekening geworden. Bij het geven van de toelichting op de jaarrekening hebben we vooral gekeken van, nou, wat zijn nou de besluitpunten in het raadsvoorstel, en die wil ik één voor één met jullie langslopen. Er is een positief saldo gerealiseerd van 90.000 euro in 2017. En van belang is om te weten dat dit exclusief de winstbestemming van het grondbedrijf is en inclusief alle andere zaken. Dus ook inclusief het saldo van programma 3. En dat programma heet Gezondheid en Zorg. En dat lichten we specifiek toe omdat het sociaal domein daarin ondergebracht is. En dat verdient bijzonder aandacht dit jaar. Dan stelt het college een bepaalde resultaatbestemming voor. En aan jullie als raad wordt gevraagd om daarover te besluiten in de vergadering van 5 juli, juli. Als eerste beslispunt wordt gevraagd om de winst die gerealiseerd is in het grondbedrijf toe te voegen aan de reserve grondexploitatierisico. Dat is eigenlijk bestaand beleid om dat zo te doen. Het staat ook in de nota reserves en voorzieningen dat we dat zo doen. Winsten die gerealiseerd worden in het grondbedrijf, dat we die aan deze reserve toevoegen. Maar er is eigenlijk voor het eerst een nieuwe methode toegepast. De POC-methode, de percentage of completion methode. En die methode die zegt eigenlijk dat je winst moet nemen op het moment dat je project in uitvoering is. Dus niet zoals we in het verleden deden, dat je winst neemt als je het project afgrondt. Maar dat je tijdens de looptijd al winst moet nemen. Daarom hebben we gedacht van, nou, we maken dat specifieke beslispunt. En dan kan de raad er optimaal kennis van nemen hoe groot het bedrag is en wat ze met dat bedrag willen doen. Dan het volgende beslispunt is het tekort in het sociale domein niet aan te zuiveren uit het bestemmingsreserve sociaal domein. En dat wordt eigenlijk door het college voorgesteld omdat de toekomst van het sociaal domein, de toekomstige kosten en baten, die zijn nog super onzeker. Dus er is nu een bestemmingsreserve waar we toekomstige verliezen mee op kunnen pakken. En het voorstel is om die niet meteen in te zetten om de tekorten 2017 te dekken. Ook omdat er verder nog een positief rekeningssaldo resulteert. Dus dekking uit die bestemmingsreserve is op dit moment niet nodig. Zou wel kunnen, maar het college stelt voor om dat niet te doen.
Mag ik hier al iets over vragen?
Ga je gang.
Je geeft aan, er is inderdaad een positief saldo. Hè? Maar met de plannen die er hier liggen, hebben we eigenlijk een negatief saldo. Hè? Dus we gaan straks het resultaat aanvullen vanuit algemene reserve, hè, met zo'n 45.000 euro. Is het dan niet vreemd dat je wel de algemene reserves aanspreekt en niet hier de bestemmingsreserve? Tenminste dan voor die 45.000 euro?
Wat mij betreft is dat een politieke vraag, want ik kun je op verschillende manieren tegenaan kijken. Het college stelt in ieder geval voor om dat nu dit jaar niet te doen. Ja. Dan zijn er nog een aantal bijzondere budgetten benoemd die in 2017 tot een overschot geleid hebben en die in 2018 nodig zijn om te besteden. En in het concept raadsbesluit vind je die bij puntje 7. Dat gaat bijvoorbeeld over een budget van 55.000 euro voor armoedebestrijding. Deze budgetten wordt voorgesteld om beschikbaar te maken in 2018. Uiteindelijk resulteert het dan in, zoals jij ook al zei, een tekort of een negatief saldo van 45.000 euro. En dat moet je wel onttrekken uit de algemene reserve. Dat is ook weer bestaand beleid. Zal die van de jaarrekening worden verrekend met de algemene reserve. Dat is ook een regel uit de noodreserves en voorzieningen. Nou, dan hebben we het over de totale rekening gehad, het totale resultaat. En dan willen we nog even specifiek inzoomen op het saldo van programma 3. Kijken we naar het totaal van programma 3, dan is er een tekort van 350.000 euro gerealiseerd. En dat komt vooral door het sociale domein wat onderdeel is van het programma 3. De verklaring op hoofdlijnen die zie je ook terug in de jaarrekening vanaf programma 21. Dus ik hoop dat die voldoende duidelijk is. En specifiek willen we nog wat nader inzoomen op het sociale domein. En dan geef ik het woord aan Theo.
Maar ik wil even een vraag stellen hier. Die 1,4 miljoen, hè? Je zei de woorden de te verwachten kosten. Zijn er nog meer kosten te verwachten of is dit wel het uiteindelijk plaatje?
De schatting is gemaakt van afwikkelen kosten van 2016 en eventueel naar voorgaande jaren.
Ja, maar dat is een goede inschatting gemaakt of is het idee dat er nog meer komt?
Er is 1 miljoen op afgewikkeld over die kosten. En er is een schatting gemaakt van nog te betalen, 2016. Dat is het tweede bedrag in dat rondje in de midden. Wat er alsnog afwikkeling van die kosten gaat komen. Dat bedrag is dus ook opgenomen als last in de jaarschijf 2017. Dus we vangen 1,3 miljoen ongeveer aan lasten die tegenover die 1,4 miljoen komen staan. Dat resulteert uiteindelijk dus over die afwikkeling van voorgaande jaren van ruim een ton. Dat is het derde cirkeltje. Dus dat betreft afwikkeling voorgaande jaren waar we het resultaat van laten zien. Daarnaast hebben we het budget voor de zorgkosten SEC 2017. Dat is het bedrag van 7,3 miljoen wat we daar op de begroting voor beschikbaar hebben. SEC, zorgkosten die verleend, zorg die verleend is in 2017. En daar is van afgewikkeld 5,6 miljoen, daadwerkelijk. Maar we houden ook al rekening mee als nog bijna 1,5 miljoen alsnog af te wikkelen in een later jaar. Oftewel, dat gaat in 2018 gebeuren. Dit leidt met name het resultaat wat binnen het sociaal domein wordt gerealiseerd en wat zich vertaald is in dat programma 3. Dat bovenste gedeelte is wat dus eigenlijk via de pilgemeente speelt. Of het zit in de GR-pilgemeente zelf of het zijn budgetten die bij de gemeente Laarbeek zelf zitten. Maar de uitvoering daarvan vindt via de GRP plaats. Dus daarom staan ze het bovenste gedeelte. Er zijn ook nog zaken die SEC via Laarbeek lopen. Dat is bijvoorbeeld de eigen bijdrage. Daar ramen we een bedrag van 340 en er is maar 166 op binnengekomen. Dus daar zie je een nadeel van ruim 175.000 euro op dat onderdeel. Dan nog etage lager, het onderste deel, daar zijn nog afwikkeling van andere soortige kosten die zich niet vertaald hebben via de PIL. En dat kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld kosten die gemaakt zijn met niet gecontracteerde partners met de PIL. Dus die lopen dan niet in de afwikkeling via de PIL zelf.
Theo, nog één vraag. Er staat dan dat er de eigen bijdrage, dat zit dan eigenlijk geen nog te betalen of nog te ontvangen bedragen in. Is alles rondom 2017 dan ook afgewikkeld? Of?
Ja, nou, alles 2017 is afgewikkeld, ja.
En de kosten die zijn oninbaar dan? Die... Want je hebt iets van 175.000 euro niet ontvangen. En die is dus afgesloten en die zijn dus niet meer inbaar. Die zijn afgeschreven.
Dus er zit een onevenwichtigheid eigenlijk in de manier van ramen. Want eigenlijk moet die raming naar beneden voor de eigen bijdrage. Maar dat gaat dan ten laste van het budget wat in de uitvoering beschikbaar is. Maar per saldo komt het hier wel tot uitdrukking uiteindelijk.
Voor de 100% duidelijkheid. Het is niet zo dat er dus voor 3 ton zeg maar, eigen bijdrage overstaat. Nee. Oké.
Okay. Sterker nog, die eigen bijdrage zal uiteindelijk nog verder omlaag gaan. Straks als het abonnementstarief gaat lopen. Dus ja.
Het is misschien niet meteen de vraag over 2017, maar ik heb de cijfers van 18 even niet bij me. Want als je dit ziet, dan ziet dit er niet slecht uit, hè, structureel gezien. Je zit even met incidenteel. Maar wat is 18 wat we daar begroot hebben? Weet je dat zo?
Heb ik zo niet begrepen. Okay. En wat het doet, laat ik het zo zeggen.
Ah, ja. Wat het effect is van de structurele besparing. Of dat goed uitpakt op 18.
Wat bedoelt met structurele besparing? Ja.
Nou, je geeft hier aan ongeveer 260.000 euro gaan we structureel minder aan kosten krijgen.
Ja.
En is dat al ingerekend in 18 voor een stuk of nog niet?
De methodiek is van de middelen die we beschikbaar krijgen, extra beschikbaar krijgen via het Rijk, die komen ook ten gunste van het budget voor het sociaal domein. Dus krijgen we van het Rijk een ton meer, dan zal die ton ook ten gunste komen van het sociaal domein. En krijgen we minder, dan wordt het ook gecompenseerd met het beschikbare budget van het sociaal domein. Dus daar zit dan een communicerend vat in op dit moment. We moeten wel steeds meer naar realistische ramen toe. Dus we zullen steeds scherper de uitvoeringskosten en de programmakosten in beeld moeten gaan krijgen en ook daarop gaan ramen. En hoe dat precies gaat uitpakken. Dit is een gecomprimeerd overzicht. Bij de volgende sheet klap ik hem even uit. Dat is even te laten zien wat er nu allemaal op de diverse gecomprimeerde onderdelen speelt. Op een detailniveau. Dit gaat meer over het totale beeld wat hier zichtbaar is gemaakt. Is dat met name dus als je de klomp 2017 bekijkt op het onderdeel WMO. En dan pakken we WMO bestaande taken en nieuwe taken even samen. Dat daar een flinke plus zit. Maar daar staat tegenover dat op het onderdeel jeugd dat daar een flink tekort zit. Dan proberen je dus een beeld te krijgen van de middelen die we dus krijgen van het Rijk en die we beschikbaar hebben voor de uitgaven. Dat op het onderdeel WMO dus een plus levert qua rijksmiddelen. En op het onderdeel jeugd een dikke min. En dat is een vrij landelijk beeld.
Als je dan toch in de diepte gaat, meteen de vraag. Bij de uitvoeringskosten, daar zit het grof hoger. En is dat ook in overeenstemming met het landelijk beeld of valt daar iets van te zeggen?
Uitvoeringskosten in dit plaatje, die 340.000 euro, dat is de uitvoeringskosten.
Ik bedoel die 213.000 euro.
WMO, uitvoeringskosten. Ja, dat zijn uitvoeringskosten bij de GRPL-gemeente. Die vormen onderdeel van de gepresenteerde incidentele nadelen die de GRPL-gemeente heeft gepresenteerd in de begroting 2017. En die is in juli vorig jaar in de raad geweest. En daar is van gezegd, nou, dat incidenteel, dus dat geeft niet beeld voor richting de toekomst, omdat die in feite dan op nul moet staan. Dat incidenteel nadeel is daar dus van gezegd, van, ja, dat gaat via het sociaal domein lopen en dat dekken we daarin af en salderen we uiteindelijk met alle andere onderdelen die binnen het sociaal domein gaan spelen. Incidenteel. Dus dit is eigenlijk het uitgeklapte overzicht van de voorgaande sheet. Geeft meer detail op de diverse onderdelen van het sociaal domein. Ja, dan zijn we door de presentatie. Deze of de vorige?
Misschien kun je even uitleggen hoe dat komt.
drieën.
355 negatief. En dat bedrag vind je hierin niet terug.
Nee, per saldo niet. Maar het is met name het sociaal domein wat wel een belangrijk onderdeel vormt van heel het programma 3. Dus het is geen limitatieve opzomming van het tekort. Op deze sheet en ook in de jaarrekening zoals het aangegeven, wordt hier verbijzonderd hoe die 355.000 euro tot stand is gekomen als negatief bedrag. Waar met name dus wel de onderdelen WMO en jeugd ook wel een belangrijk onderdeel van uitmaken.
Maar het is, en het is goed dat de wethouder dat ook aangeeft, het is meer dan alleen maar het WMO en jeugdzorg. Dus het is heel klopt. Programma 3.
Heel programma 3. Ja, klopt.
En we hebben ooit gekozen voor dat programma 3, omdat we op een gegeven moment die reserve, die bestemmingsreserve sociaal domein, ergens op wilden afwikkelen. En omdat dat wat onduidelijk was van hoe doe je dat nou precies, is op een gegeven moment gezegd, we pakken totaal van programma 3, dat is het saldo sociaal domein wat eventueel tegenover die bestemmingsreserve gezet kan worden. Maar daar zit dus meer in dan het sociaal domein SEC, want dat wordt op de andere bladzijde uitgelegd wat Theo net aangaf.
Verandert dat nu ook met die andere opbouw van de programma's? Want we gaan nu 1, 2, 3, 4,
ja,
5
klopt.
Zitten en dan krijgen
nu
we dan...
Nu zijn de sociale programma's, zal ik maar zeggen, bij handen in één bij elkaar gepakt. Hè. Dus dan wordt het wel makkelijker. Maar sowieso moeten we kijken wat de toekomst is, wat de visie is op de bestemmingsreserve sociaal domein. Hè. Dus dat is nog een vraagstuk wat politiek voor gaat liggen, waar jij net al naar refereerde.
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er nog, naar aanleiding van de toelichting, zijn er geen vragen meer, wat ik zo net zag. Zijn er überhaupt nog andere vragen over de jaarrekening? Ja, Ron?
Zal ik ze gewoon voor de voet af even doorlopen? En als ik iets mis, dan kom ik er daarna wel op terug. Want ik heb hem even in eerste instantie globaal doorgenomen, dus het kan best zijn dat ik... over een week nog wat vragen extra heb. En sommige dingen is ook even een stukje logica van hoe de dingen werken. Dus daar kunnen jullie ook wellicht bij helpen. Eerste waar ik iets bij heb is pagina 20. En dan is de bijdrage odds op waar je ziet een negatief resultaat van 70.000 euro. Omdat we daar meer vergunningsaanvragen hebben. Ik heb hem niet zo snel even teruggevonden, maar wellicht kunnen jullie dat zo aanwijzen. Want als ik lees al meer vergunningsaanvragen, dan verwacht ik dat er ook ergens aan de batenkant een soortgelijk bedrag terug te vinden is. Dat is de eerste, dus nummer 2.2 op pagina 20. Een andere, en dat zal ongetwijfeld een beleidsregel zijn, maar die heb ik ook zo niet scherp. Dat is nummer 2.5, de betaalde planschadevergoedingen van 23.500 euro. En daar is mijn vraag, waarom halen we die uit programma rekening 2 en waarom zit... Wordt dit niet gekoppeld aan het grondbedrijf, want daar zit ook de baten. Even kijken. Ik blader nog even. Hè. Ja, bij pagina 23, daar staat bij nummer 5.7 de bijzondere bijstand. In de laatste regel, en dat staat er bij meerdere. En ik snap ook dat je af en toe ergens vanuit moet gaan. Maar we gaan ervan uit dat er sprake is van incidenteel nadeel. Alleen ik kan de argumentatie niet vinden van waarom denken we dat het incidenteel is en niet structureel. Bij sommige anderen kan ik het er namelijk voor mezelf wat beter invullen, maar dat lukte bij deze niet. Dan bij, even kijken, die sla ik even over. Ja, bij 8.4 op pagina 25, de oninbare vorderingen. En daar staat eigenlijk op het laatst, en dat is al jaren zo natuurlijk, misschien dat je me dit jaar iets meer is opgevallen. Want er staat omvang van oninbare debiteuren is elk jaar anders, die snap ik, en wordt daarom niet begroot. Die snap ik niet, want er zijn twee verschillende dingen. Want ja, voor een deel zal het zeker structureel zijn. Ik denk als je terugkijkt in het verleden, dan zal er best wel iets structureel karakter in zitten. Dus ik ben eigenlijk benieuwd van waarom zeggen we dan, we begroten het helemaal niet. Ik weet ook niet of dat gebruikelijk is, hoe het op andere plaatsen gebeurt. Voor zover even je hoofdstuk 2. Ik kom misschien daar nog even terug op wat andere punten.
Goed om het per hoofdstuk te doen, want dan Ik heb ook nog een paar dingetjes op dit hoofdstuk.
Dat lijkt me prima. Dan mag jij het doen.
Oké, dankjewel. Ja, Olshop is al gevraagd. Dat is heel goed. Oh ja, bij 3.5 jeugd. Daar staat een opsomming van allerlei punten van waardoor het komt. En daar kan ik best iets bij vinden. Maar er staan drie dingen. Wijze van afrekenen. En daar heb ik een vraagteken bij. Van, wat betekent dat? Wat is er anders? Bij de uitvoeringskosten zijn ze eigenlijk een beetje in de lijn van de opmerking van Ron Verschuren. Van de verwachte bijdrage in 2018 is al omlaag bijgesteld. En nu is het voordeel 33 of zeg maar rond 34.000. Spoort dat met hetgeen wat we in 2018 zeg maar, gedaan hebben? Of is dat hoger of lager? En dat waren het, even kijken. Ja, daar waren ze.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb ook een paar vragen. Even kijken. Aangaande projectsubsidie zorg voor onze jeugd. Wou ik even vragen of daar, want ik zie dat daar geld dus over is. Valt daar het Marietje Kessels project ook onder? Dat wou ik even weten. Bladzijde 21, sorry.
Dat is nummer 3-2. Misschien is dat makkelijk om die erbij te noemen dan.
Ja, punt 3-2. Ik zal het even duidelijker zeggen, ja. Dan bladzijde 22, 3.5, inderdaad al die opsommingen van de jeugd. Daar zou ik ook graag uitleg over willen. Dan punt 4.4, pagina 22, nadeel bij Den Ekker, nadeelbedrag 20.000 ruim. Vanwege losse verhuur van de gymzalen. Hoe is dit te voorkomen? Want het schijnt incidenteel te zijn, maar is dit te voorkomen voor de volgende keer? Over die economische aangelegenheden, ja, dat is meer een politieke vraag die ik daarover wil stellen. Dus dat heeft nou geen zin, denk ik. Het valt mij op, maar ja, ik weet niet of dat wellicht normaal is dat er veel incidentele voor CQ nadelen zijn. Is dat normaal in zo'n begroting? Of in zo'n jaarrekening, sorry. Dan minimabeleid van die Kleinsma gelden.
Nummer 5.8.
5.8, bladzijde 24. Of daar beleid op gemaakt wordt, ja, nee, maar dat is ook inderdaad een politieke vraag dan. En dan heb ik afwikkeling debiteurenpositie BBZ. Waar staat BBZ voor? Dat was mij ook niet duidelijk. Daar waren ze tot dusver.
Zijn er nog andere vragen, opmerkingen bij onderdeel 2? Nee? Kunnen jullie meteen beantwoorden of willen jullie even nog ruimte hebben? Nou, dan schorsen we even 5 minuten, dan kunnen ze met elkaar overleggen wie wat doet. En degenen die willen kunnen even een korte pauze inlassen, binnen of buiten. En dan zien we elkaar over 5 minuten weer.